Zijn lagere hotelprijzen opkomst door sancties van de EU? Zijn niche dating apps de toekomst van het daten? En waarom maakt Microsoft continu screenshots van jouw scherm? Welkom bij Digitale Slagkracht, de podcast waarin Anna Roemert en Michiel je bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het digitale landschap. Ontwikkelingen die bedrijven eventueel beter of efficiënter laten werken of misschien wel de eindgebruiker een optimale ervaring geven. Welke ontwikkelingen dat zijn, hoor je natuurlijk hier. Welkom bij Digitale Slagkracht. Ja, jongens, aflevering 11, seizoen 4. Anna, Robert, welkom dat jullie er weer zijn. Leuk dat jullie er weer zijn.
Ja, jij ook.
Ja, thanks.
Ja, jullie zitten in de kelder deze keer. Vorige keer zaten jullie nog mooi op fauteuil.
Klopt, ik moest helemaal wennen dat het weer zo... Het voelt wat formeler ineens. Ja. Alsof we echt iets gaan vertellen vandaag.
Dus voor de kijker, je kan ons wel of niet serieus nemen... afhankelijk van de zetels waarin we zitten, blijkbaar. Goed, we gaan weer natuurlijk drie topics bespreken vandaag. Mooie tech-items. Maar voordat we dat doen, kijken we natuurlijk even in de digitale keuken van ons. Wat hebben jullie voor ons?
Nou ja, we hadden het er net even over van wat worden nou de highlights van de komende weken. Zomervakantie staat voor de deur natuurlijk.
Ja.
En we gaan een nieuwe website maken voor onszelf. Dus dat is natuurlijk toch altijd een beetje de loodgieter die zijn eigen badkamer moet... ook af en toe even moeten fixen. Nou, gelukkig doen we dat wel regelmatig. Maar nu weer.
Wie wordt eigenlijk? Ben jij dan de klant? Zeg maar, zijn jij aan de andere kant?
Een soort van.
Ja, ja.
Nou, we moeten eerlijk zeggen dat Marcel dat doet. Veel. Maar we moeten daar natuurlijk wel... Ja, we zijn natuurlijk wel heel vervelend naar onze eigen mensen toe dan. Ja,
ja van, absoluut.
Het moet wel goed zijn.
Ja, ja, ja.
Ik wil dit toch anders.
Dit veldje moet anders.
Ik wil toch een andere kleur hier. Ja, dat soort dingen. En wat er ook aankomt in de zomer. Dus is het... we gaan nog een whitepapertje maken over Statamic. Zijn we nu mee bezig. Of ik moet eigenlijk zeggen Statamic. Dat is een CMS wat wij gebruiken. Eerder hadden we al een whitepapertje gemaakt over Filament. Ook een CMS wat we gebruiken. En nu gaan we er ook een maken over Statamic. Dus als je alles wil weten over Statamic, moet je even over... paar weken even op onze website kijken.
Oké. En wanneer is de nieuwe website voorzien?
Nou, wij mikken op wel in de herfst. Want we moeten hem nu... het design is af. Nu moeten we het bouwen. Goed. Feedback hier en daar van die lastige klant inderdaad die we zelf zijn. Dus dan komt de migratie. Dus je bent wel
flink wat feedback rond.
Ja. Ja. En onze hele branding gaat een beetje op de schop. Hè?
En de branding gaat ook een beetje op de schop. Dus de huisstijl... Die is hier en daar al doorgevoerd, nieuwe stijl. Okay. En die wordt
volgt die een beetje hoe we dat al zien in de cover van deze podcast?
Ja, klopt.
Weet je wel.
Ja, zeker. Dus het wordt een beetje zo die beige kleur. Mm-hmm. En het wordt allemaal wat... dat RGB wat we hebben, rood, groen, blauw, dat gaat er een beetje af. Dat wordt wat meer accent. Mm-hmm. En het wordt wat meer iets neutraler, maar daardoor wel wat, denken wij wat... toch wat aansprekender eigenlijk.
Even een ander niveau. Een beetje die Scandi.
Scandi.
Heel strak, netjes, super design.
Danish design.
Danish design.
Dat is wat we... Ja, dus het wordt heel mooi.
Heel goed. Nou, mooi. Nou, hou het in de gaten. De website dus die is voorzien Q3.
Ja.
Laten we het zo zeggen.
En het whitepaper, die is al eerder beschikbaar over Statamic.
En het whitepaper, inderdaad. Dus we hadden Filament uit de hal en nu Statamic op komst. Hartstikke goed. Houd in de gaten. Houd de kanalen van ons in de gaten. Dan gaan we naar onze topics, jongens. Ik had al een beetje natuurlijk in de intro al gezegd. Maar we gaan het hebben over dating. We gaan het topic 1 pak ik op. We gaan het hebben over daten, jongens.
Lang niet meer over gehad.
Dat is waar. We hebben het wel eens. Dat is wel eens langsgekomen inderdaad in de podcast. Natuurlijk. Het is natuurlijk een hot topic met veel tech, veel apps, allemaal dat soort dingen. Dus je hebt er natuurlijk veel mee te maken in de techwereld. Maar na dating apps voor religieuzen. Met The Right Stuff, voor vegans, Vegely, of voor alleenstaande ouders, Stir, is er nu een dating app voor mensen van het platteland. Rienk Walkens, namelijk 23 jaar oud, bedenker van de app, noemt het zelf het boer zoekt vrouw, maar dan online.
Ik wil net zeggen, is dit de boer zoekt vrouw? Inderdaad.
Wel echt
geweldig.
Vet bedacht, ja.
Zo leuk.
Ja, nou ja, even kijken, hij bedacht een platform omdat hij zelf een plek miste om direct contact te kunnen leggen met mensen met affiniteit voor het platteland en alles wat daar omheen zit. Hè. En vooral ook om een beetje de randstedeling uit de weg te gaan. Daar kwam het ook heel erg op neer. En ook wat de mensen op zo'n platform zelf daarover zeggen, inderdaad, dat hij juist bijna geen verbinding vinden met mensen van een stad, van een grote stad, die echt een andere doelen, andere wensen hebben. En hiermee eigenlijk slecht je meteen dat gat. Hè? Dus dan hoef je niet meer af te tasten. Hey, ben jij,
je hoeft niet meer heel veel kilometers.
Vind je paarden leuk? Ja. Of koeien? Of wil je met trekker zien? Dat heb je, dan weet je al dat ze dat willen, zeg maar.
Ja, dat is wel leuk. Het is een beetje een dating app voor de agrarische sector eigenlijk.
Ja, exact. Ja. Agri-matching, hè? Ja,
agri. Ja.
Ja, dat is,
ja, zo
dat
heet hij. Ja.
Ja, zo heet hij. Je kan er niks aan doen. Even kijken. Ik had die naam nog helemaal niet benoemd, of wel?
Nee, klopt.
Agri-matching, inderdaad. Nou, je hebt helemaal gelijk. Het is de dating app voor boeren. Dit is even van hun eigen site. De dating app voor boeren, burgers en buitenlui. Agri-matching, nou inderdaad. Legt verbinding op het platteland en in de agrarische sector. Dat klinkt vrij koeltjes. Maar match met personen op de vruchtbare akkers en de uitgestrekte velden. In de keet of in de schuur.
Wat ontzettend leuk. Maar ik snap ook wel. Wow. Ik had even. Je had natuurlijk van tevoren met ons gedeeld, natuurlijk. En ik zag ook dat ze. Het is eigenlijk de kern is echt een dating app. Maar ik zag ook dat ze bijvoorbeeld als je vrienden zoekt of gewoon evenementen. Zeker. Of dat je je passie daarin wil delen of je kennis of zo.
Zeker. Nou, het platform is meer dan de dating app. De app zelf is echt sec voor dating. Mm-hmm. Ik kon hem zelf niet downloaden vanwege localisatie. Ik zit in Spanje, dus hij was niet beschikbaar bij mij in de app store, helaas.
Misschien wil je in een randstad woont, dan mag je hem ook niet downloaden.
Ja, dat zou een hele goede zijn, toch? Trouwens. Ja. Dat zou een goede beperking zijn. Volgens mij kun je dat niet, dat soort beperkingen opleggen. Maar goed, ik heb het platform zelf, dus de website is er ook natuurlijk inderdaad. En die is inderdaad meer ook voor mensen ontmoeten, kledingruil en dat soort dingen. Of dat soort dingen. Dus meer community-achtig. En de app is echt voor het daten zelf. Mm-hmm. En inmiddels al meer dan 10.000 gebruikers. Ik weet niet hoeveel mensen er in Nederland in die streken wonen, maar het zullen er vast meer dan 10.000 zijn natuurlijk. Er is meer buiten de Randstad namelijk.
Ze zoeken nog mensen. Ja.
Ze zoeken nog mensen. Dus ben jij op zoek naar een boer?
Ja.
Of iemand met affiniteit voor dieren, het platteland.
Verdomme, ik zit heel Amsterdam te daten. Ik moet eigenlijk gewoon die kant op. Het is gewoon echt...
Toch even buiten de ring, Anne.
Ja, het is wel... Ja.
Een keer naar Purmerend.
Dat is nog best dichtbij. Dat telt niet, nee.
Misschien Hugo Waard dan? Ja. Is dat al klein genoeg?
Nee, ik denk het niet. Nee. En dat is het. Wij kennen het helemaal niet. Dus.
Maar ik dacht, laten we het iets breder... sorry Robert, jij zeg het.
Ja, het verbaast me ergens dat zo'n app nodig is. Maar misschien wilde je daar ook heen, Michiel. Maar...
Daar gaan we heen. Zeg maar.
Dat je dus... Eigenlijk zijn er altijd heel veel... Er is best veel onderzoek gedaan naar dating en naar hoe mensen een partner vinden en zo. En altijd komt eruit dat op het platteland is dat vele malen eenvoudiger. Omdat ook de keuze gewoon heel veel beperkter is. Mm-hmm. Dus omdat er zoveel... aanbod is, tussen aanhalingstekens, is het, daardoor wordt het ook complexer om een partner te zoeken.
Ja.
Want je denkt bij elke date, er is vast iemand die nog leuker of beter of... Maar op het platteland weten mensen, dat is gewoon minder. Dus dan denken ze, let's go. Ja. Dus het verbaast me in die zin een beetje dat dit er is. Maar kennelijk voorziet het wel in een behoefte, maar...
Wat wel interessant was, in ieder geval even nog op agri-matching specifiek, en daarna gaan we even verder en zoomen we even uit, is dat ook mensen heel erg bereid zijn om te reizen hiervoor. Zijn mensen die echt 3 provincies verderop wonen en dan toch met elkaar matchen en dan de tijd willen besteden om 1,5 uur te rijden elk weekend. Ja. Dus dat vond ik ook al heel tekenend. Ik denk, dus er is echt de hunkering is er echt in ieder geval naar dit soort verbinding en dit soort... zo'n app eigenlijk.
En het start ook een beetje met een passie eigenlijk. Dus, want het is hun werk.
Zeker,
als die andere apps die je net benoemde. Dat is allemaal vanuit een bepaalde denkwijze, zeg maar.
Exact. De niche dating app is in opkomst. Dat is heel duidelijk inderdaad. Dat blijkt hier ook uit. 10.000 gebruikers binnen een paar maanden. Hè. Het bestaat pas echt een paar maanden, dat agri-matching.
Wow.
Dus dat is goed op orde. Dus even uitzoomen. De niche dating app is zeker in opkomst. Je hebt er tientallen, misschien wel honderden voor alle soorten wensen, alle soorten maten. Nou, wat ik net al zei, voor alleenstaande ouders, voor mensen met die religieuze of conservatieve willen zoeken, of voor vegans, veggie, voor bepaalde muziekstijlen. Nou, en het is natuurlijk wel heel logisch als je er even over nadenkt. Nou, Robert zei het al inderdaad, maar als jij een bepaalde hobby hebt en waar je echt veel voor voelt, dan kan ik me voorstellen dat je dat graag ook wil kunnen delen met je toekomstige partner. Dus een bepaalde muziekstijl of iets. Dus het slecht ook de ongemakkelijke openers. Hey, wat doe je voor werk? Weet je, je kan meteen gewoon Ja, hey, je zag die band laatst daar. Jij waarschijnlijk ook. Fucking nice. Beter gaan we samen even daarheen.
Ja.
Ja.
Je bent meteen al binnen. Je bent meteen al warm, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus dat is ideaal. Ja. En wat ik interessant vond eigenlijk, want ging ik even kijken naar nog verschillende apps. En ik las er ook wel wat over. Ja, je hebt eigenlijk twee verschillende soorten dating apps nu. Apps die een soort trucje met je willen doen. Of niche dating apps. Dus apps die meer vanuit de gebruiker denken. Dus inderdaad, dus AG matching bijvoorbeeld. Hè? Dus die kijkt van, nou, wat vind je leuk? Ga daar naar die app, want dan heb je meteen al een warm bad, zeg maar. Een warm onthaal. Of je hebt inderdaad apps die trucjes uithalen. Zoals een Bumble, een Hinge, een Breeze. Hè? Dat is in Nederland, geloof ik. Dat was Breeze relatief populair. Meer UI-trucjes en meer in het algemeen proberen mensen te trekken. Dus met Breeze was het van, ja, je kan matchen en wij organiseren meteen een date voor je. En die zijn dan geleerd aan bepaalde cafés of kroegen of de koffietentjes.
Ja.
En dan kon je meteen op date. Maar dat staat compleet los van je interesses verder.
Ja.
Dus dat was veel meer een trucje.
Ja. Kan je daar niet filteren? Kan je niet ook filteren in zo'n app of zo op interesse? Ja, ik ken het niet.
Het is wel, er zit een algoritme. Dus als jij zegt, nou, ik vind sport heel belangrijk en hiken, dan zal die iets eerder profielen tonen.
Ja,
dat doet hij dan wel.
Die dat wel doet, maar het is niet het zo is specifiek. Zo,
nee, dat is het. Het is heel algemeen. Precies.
Dus dat zijn meer trucjes.
Ja. Ja.
En nou, zoals een Bumble heeft dan dat de vrouw eerst moet reageren. Nou, dat is ook weer een trucje.
Ja, exact.
Nou, noem het op. Hè. Dus je hebt meerdere van dat soort apps die meer op de UI zitten dan op de gebruiker. Dus ik vond het heel interessant in ieder geval om te zien dat AG-matching dus... Nou ja, AG-matching is gewoon één van de meer de niche dating apps. Dus de meer affiniteitsgerichte apps dan de trucjes.
En ik begrijp het ook wel, want je ziet dat bij Boer Zoekt Vrouw, Anja haalde dat aan. Maar dat is altijd ook een beetje het soort van probleem met als je echt boer bent. Dan kies je als partner ook voor zo'n soort leven.
Ja.
Ja.
Mensen beseffen natuurlijk nooit wat dat is. Dus dat gewoon... super hard, super veel werken, nooit vakantie, gewoon 7 dagen per week. En dat is natuurlijk moeilijk uit te leggen als je dat nooit gezien hebt.
Ja.
En nu weet je natuurlijk al van, ja, die mensen begrijpen dat waarschijnlijk in ieder geval iets beter.
Ja, dat is waar.
Tenminste, dat ga je dan vanuit.
Ja, precies. Ja, dat is waar, inderdaad.
Dat tackle je dan hopelijk ook.
Ja. Maar wat nou als je dan inderdaad twee kanten hebt, hè? Dat de vrouw, zowel de vrouw als de man, zeg maar, eigenlijk boeren zijn. Dan heb je... Dan heb je het heel druk.
Dan heb je het nog drukker. Ja. Moet je er twee boerderijen mee.
Twee boerderijen. Dat ik weet
precies,
niet dat
wordt heel druk. Ja,
maar dat is ook zo lastig daaraan.
Ja.
Want ik denk toch de klassieke setup zal toch zijn dat de vrouw bij de man op de boerderij komt.
Nou, dat vind ik nou zo...
Ik zeg niet dat ik dat vind. Ik zeg dat gewoon grappie, zo werkt.
Dat is natuurlijk ook het boer zijn
dat zal
vrouw.
De realiteit zijn,
ja.
toch?
Ja,
ja,
ik bedoel, prima als het andersom is, maar mij niet uit. Maar ik denk dat toch... in de meeste gevallen zo zal zijn.
Ja.
Dus niet dat die vrouw ook een boerderij heeft. Dat ze zeggen, ja, ik heb ook 3000 koeien. Ja, ja.
Nou, ik heb een 4000, kom maar bij mij. Ja.
Maak nog wel even een extra stukje land erbij. Ja. Goed, dus dat. Ik wil het daar
superleuk.
Even op hebben. Ja, we hebben zoveel meer tijd hebben we daar helaas niet voor. Maar
heel
dus
interessant.
De niche dating app tegenover.
Ik hoop echt dat het gaat
trucjes.
Vliegen.
Ik ook. Ik zou succesverhalen willen weten.
Dit is toch echt superleuk bedacht.
Nee, in een artikel wat ik vond van de Volkskrant stonden al twee testimonials. Om het zo te zeggen.
Oh, ja.
Dus van twee vrouwen die dus met een gast hadden. En die hadden meteen een relatie. En dus dat was hartstikke leuk.
Cute.
Ah, top.
Ja, superleuk. En ik waren ook best wel jong trouwens. Begin 20 waren die beiden.
Ja. Ja.
Dus dat is best wel interessant.
Ja.
Vet.
Dus daar gaan we zeker meer van horen. Misschien wij ook niet eigenlijk, omdat wij in de Randstad wonen. Of in de stad wonen. Maar mensen horen er vast meer van. AG Matching dus. Van Rienk Paukens.
Yes.
Slim idee.
Leuk.
Ja, dan kunnen we door. Robert.
Ja. Oké, jongens. Ik wil dat even hebben over Booking. Booking.com en eigenlijk een beetje ook in relatie tot die Digital Markets Act. Daar hebben we het wel af en toe even zo over gehad, maar niet heel uitgebreid. Hmm. Maar wat is er nou precies aan de hand? Booking die heeft een regeltje geschrapt dat de prijzen die hotels op Booking.com voeren hetzelfde moeten zijn als op hun eigen hotelwebsite.
Oh, dus
een kamer die je op Booking.com voor 100 euro zet, die moet je op je eigen site van je eigen hotel ook voor 100 euro aanbieden. Je mag er niet onder gaan zitten.
Hmm.
Nou, en die regel is geschrapt. Dus Booking heeft gezegd dat hoeft niet meer. En dat komt omdat in Duitsland en Frankrijk was dit eerder al uitgemaakt dat Booking dat niet meer mocht doen. Dus dat hotels in Duitsland en Frankrijk gewoon hun eigen prijzen op hun of andere prijzen op hun eigen website mochten voeren. En de Digital Markets Act is ook effectief geworden of die komt eraan en of die wordt steeds meer geïmplementeerd. En daar zit dat ook in. Dat die vrijheid gegeven moet worden aan aan hotels. Okay. Dus ze hadden zoiets van, nou, het gaat toch allemaal eraan komen. Dus Booking dacht, weet je wat, we gaan het gewoon nu schrappen. Mm-hmm. En dus in feite wat er dan gebeurt is dus dat hotels kunnen gaan concurreren met, ja, als het ware zichzelf op Booking.com. En in eerste instantie was daar best wel veel euforie over. Met name onder natuurlijk de hoteliers die allemaal zoiets hadden. Oh, dat is mooi, want dan als we een kamer via Booking.com verkopen, dan moeten we 18% commissie betalen.
Dat is een hoop trouwens.
Ja, dat is veel.
Ongelooflijk veel geld. Gaat daar naartoe. Mm-hmm. Dus die hoteliers hebben allemaal zoiets van, ja, het is natuurlijk beter als we ze allemaal via onze eigen website kunnen krijgen. En ja, als wij natuurlijk de prijs op de eigen website kunnen verlagen, dan komen daar waarschijnlijk vanzelf wel meer, meer boekingen op af.
Ja.
Dus dat is een beetje de situatie. Het was een beetje begin juli kwam dat een beetje. Maar nu zijn er toch wel de eerste signalen dat die euforie toch wel een beetje gedempt wordt. Veel analisten hadden het erover en ook hoteliers die zeiden, nou, we kunnen toch onze kamerprijzen wel met 5-10% aanpassen. Mm-hmm. Maar er zijn nu ook de eerste signalen dat dat toch wel een beetje tegen gaat vallen misschien. Omdat wat er natuurlijk ook gebeurt, is dat als je op Booking.com minder conversies krijgt,
ja,
dan zak je ook weer in de zoekresultaten. Mm. En dan denkt Booking ook, nou, dat hotel, daar verdienen we geen bal meer aan.
Het is een behoorlijke stand-off krijg je nu eigenlijk. Tussen wat doen de hotels zelf, wat doet Booking? En, waar ga,
ja,
oké. Okay.
Ja,
er
zit een beetje een dark side achter. Zo van, oké, ja, maar als het inderdaad jouw hotel via eigen website beter gaat of hoog gerankt wordt, ja, dan ga je eruit en dan weten mensen je ook niet meer te vinden eigenlijk.
Dat is het probleem aan. Want inderdaad, als je toch voor een hele hoop boekingen nog steeds afhankelijk bent van Booking.com en dat zakt ineens weg, ja, dan ga je er per saldo niet op vooruit.
Nee.
Dan loop je die commissiekosten mis, maar je verkoopt ook veel minder kamers. Dus daar zit toch een iets dunnere scheidslijn dan aanvankelijk gedacht.
Ja, lastige greep is dat.
Ja, heel lastig. En wat er ook een beetje gek aan is, er zijn ook andere platforms, zoals Expedia. Uh-huh. Die zijn weliswaar veel kleiner, want 71% van de online boekingen van hotelkamers loopt via Booking.com en 14% via Expedia. Dus dat is wel een stuk kleiner.
Ja, dat is significant.
Ja,
dus het is een stukje kleiner. Maar Expedia heeft die regel niet. Dus bij Expedia moet je nog steeds de kamer voor dezelfde prijs neerzetten als op je website.
Mm.
Wat ik eigenlijk heel gek vond, want ik dacht, maar Expedia valt toch ook binnenkort onder diezelfde Digital Markets Act. Dus hoe zit dat nou? Nou, dat kon ik niet goed vinden. Ik kon het niet uitzoeken, niet verklaren. Maar in ieder geval, dus ja, dan kan je ook moeilijk zeggen, dan moet je overal je prijzen verlagen. Als je het op je site doet, moet je het ook weer op Expedia gaan doen, bijvoorbeeld. Dus, dat is allemaal dus een beetje, wat ik zeg, minder euforie. Dus er zijn nu hotels die ook gewoon heel duidelijk zeggen, ja, we laten het gewoon hetzelfde. Bijvoorbeeld de Intel Hotelgroep is een vrij grote keten, ook wel bekend in Rotterdam, hebben ze hartstikke mooie hotels. En die zeggen, we laten het maar zo, want ja, we schieten er eigenlijk helemaal niks mee op.
Ja.
En dat is best wel eigenlijk wel pijnlijk. Want je probeert natuurlijk met zo'n Digital Markets Act die impact van zo'n groot platform in te dammen. Ja, eigenlijk omdat ze nog steeds zo afhankelijk zijn, lukt dat eigenlijk
rechts niet per se, maar het lukt niet inderdaad. Ja.
Nee, het maakt de dingen niet per se eerlijker.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk wel jammer.
Ja. Ik kan nog gewoon nooit op een beetje op een menselijke manier gaan of zo bij die Big Tech. Hè? Er zit altijd een addertje onder het glas. Gewoon. Ja. Altijd.
En wat maar.
Nou, wat ik opmerkelijk vond is, hè, dit is dus specifiek bij Booking aan de hand. Mm-hmm. Dus dat je eigenlijk zegt, ja, wat schieten we er nou mee op met die Digital Markets Act? En dat hoor je wel dus uit meer hoeken. Bijvoorbeeld, je hebt nu ook die browsers. Hè? Dat je als Google, als je Chrome opent voor het eerst, dan moet je een lijstje krijgen met, wil je deze als standaard browser of wil je nog 20 andere?
Ja.
Ja.
Dan zou je dus denken, nou, dat is goed, weet je wel. Want ja, dan is er keus. Maar er zijn dus browser, hoe noem je dat? Eigenaren?
Ja.
Mensen die een browser uitbrengen. CEO's, ja. Dus bijvoorbeeld de CEO van dat Ecosia, daar hebben we het wel eens over gehad, dat is die groene browser. Dat als je daarin browst, dan gaan er...
Ja,
precies. Dan gaat er een deel van je aankopen naar het goede doel. Die zegt, ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet blij mee. Want die zegt, ja, kijk, het is leuk dat ik in dat lijstje sta. Hè, dat mensen mogen kiezen ook uit mijn browser.
Ja.
Maar ja, als jij gewend bent om al 20 jaar met Google te browsen of met Chrome, ja, dan ga je niet ineens, je gaat niet door dat lijstje ineens switchen van browser. Je klikken gewoon nog steeds op Google Chrome.
Ja.
Dus nee, wat verandert er nou eigenlijk? Er verandert helemaal niks.
Nee.
En dat is de kritiek, dat ze zeggen dan, ja, het is wel leuk bedacht dat lijstje, maar eigenlijk moet Google er dan uit of Chrome moet er dan uit. Ja, dacht ik, ja, dat is ook wel makkelijk gezegd.
Ja,
ja, want nou, wat ik wel vaak inderdaad van dit soort oplossingen, en dat doet me ook een beetje denken aan, we hebben het hier ook eerder over gehad, zo'n oplossing die dan vaak ook wordt bijna aangedragen door Big Tech, dus in dit geval misschien door Google. Dit is even, ja. Niet dat dat hier gebeurd is, maar even de wat je nog wel eens hoort. Zij dragen het aan, hey, zo'n soort, als een soort van wit voetje halen bij de EU of bij welke beleid maker dan ook. Dat zeggen, ja. Hey, weet je, als wij nou gewoon al die zoekmachines in dat lijstje zetten, dat is goed, toch? Huh? Dat is fijn. En dan hebben zij weer even, zijn ze weer even kalm bij de EU. Dan, oh ja, dan hebben ze wel mooi voorgesteld. Maar dat doet niks, dat weet Google ook inderdaad. Want je zit al in een browser.
Ja.
En dan vragen ze, ja, welke zoekmachine weer gebruik ik? Ja, tuurlijk ga ik Google, of weet ik veel. Ja. Of Chrome, of browser of zoekmachine. In dit geval, ja, het maakt niet zoveel uit, maar het zijn wel van die labmiddelen die niks doen.
Nou, precies. En dat is de kritiek, dat het doel van die Digital Markets Act is om, zeg maar, het speelveld gelijkwaardig te maken. Ja. Maar zij zeggen, ja, we hebben die andere partijen zoals buiten Big Tech, die zeggen, ja, we hebben eigenlijk niet zozeer behoefte aan een gelijk speelveld, want het speelveld is niet gelijk. We hebben gewoon behoefte aan een eerlijker verdeling van de taart. Dus niet zozeer dat iedereen gelijke kansen heeft, want we zijn kansloos tegenover Big Tech. Dus we hoeven niet een gelijk speelveld. We willen gewoon dat het wordt rechtgezet. We hebben 20 jaar lang kon Google doen wat hij wilde en iedereen gebruikt daardoor nu Google en Chrome. Mm-hmm. Ja, dat gaat nooit. Dat is het kwaad is al geschied, zeg maar.
Ja. Die net als Windows, zeg maar. Ja.
Ja. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Windows. Yelp. Dus recensies of dus als je een restaurant zoekt, Google is verplicht om. Dat hebben ze volgens mij ook inmiddels gedaan, om hun resultatenpagina voor als je een restaurant zoekt aan te passen, zodat er meer ruimte is voor bijvoorbeeld Yelp en TripAdvisor en allemaal andere platforms die dan klik zijn.
Ja.
Google heeft dus keurig netjes binnen die regelgeving van die Digital Markets Act die pagina aangepast. Maar ja, wat is er nu gebeurd? Die pagina is zo vreselijk rommelig geworden, met zoveel aanbieders en sites waar restaurantjes op staan, dat Yelp heeft onderzoek gedaan. Zij hebben nu minder kliks. Yelp was een van de criticasters op dat nieuwe design van die resultatenpagina van Google. Yelp krijgt nu minder kliks dan daarvoor. Dus Google.
Maar waarom dan? Omdat het te rommelig
is. Omdat het zo'n rommeltje is geworden op die nieuwe layout. Waarin dus heel veel meer aanbieders staan. En die gebruiker die denkt, ja, ik kom helemaal om.
Ja, zitten overal reviews.
Ja, ik kom om in de opties. Terwijl vroeger had ik gewoon, ik kreeg suggesties van Google. En de eerste hit was Yelp. De tweede hit was TripAdvisor. De derde, dat was. Toen haalden ze van veel meer verkeer binnen dan. Nou ja, dus die zijn er ook niet blij mee.
Nee.
Niemand is er blij mee.
Het is een soort van heel goed idee en uiteindelijk gaat het je backfire.
Gaat het backfire.
Ja, en dan.
En er gebeurt niks uiteindelijk.
En dan blijft nog steeds Google, Booking. Blijft gewoon groot. Nog groter worden ze.
Ze hadden nu toch ook gezegd, ja, in Google mag je dus ook niet meer maps, mag je meteen weergeven. Dus dan heb je zo'n tapje, je hebt images en shopping en weet ik veel wat. Die tapjes effectief, zoals je op een locatie zoekt, mochten zij niet meer die maps daar zetten. Bloedirritant, want het eerste wat ik deed, is een plugin downloaden die dat weer terugbracht.
Ja.
Want ik ga echt niet ineens met een of andere TomTom, weet ik veel, stel die bieden dat aan. Ik zit in Chrome, ik zit al in het hele Google. Ja, het is
een klein laatste voorbeeldje over Apple. Apple moet dus ook nu betalingen en app-downloads toestaan vanuit third-party app-stores. Hè? Dus hun eigen app-store is niet meer, zeg maar, monopolie. En sowieso de commissies die ze verdienen aan de aankopen in die app-store, die moeten omlaag. Die zijn nu 30%. Ja. Die gaan naar 17%. En er mogen nieuwe app-stores en er mag via een third-party app-store ook betalingen gedaan worden. Okay. En nu heeft Apple gezegd, ja, dat is goed. Maar wij gaan wel voor iedere app die via een third-party app store beschikbaar wordt gesteld, hebben wij wel 50 cent nodig. Want wij moeten voldoen aan allerlei privacy wetgeving die ook weer in diezelfde Digital Markets Act staat.
Ja.
Ja.
Dus wat zeggen nu de critici? Die zeggen, ja, dan is er dus een third-party app store. Apps die normaal gratis waren, die worden dan ineens betaald. Dus met andere woorden, ja, die gratis, want die kosten ineens 50 cent minimaal, want die moeten ze afdragen aan Apple. Dus die app stores worden nooit gevuld met genoeg content. Mm-hmm. Dan gaat er ook geen kip gaat naar die app stores. Dus die hele app store wordt helemaal nooit gebruikt. is toch. Dus, en Apple voldoet letterlijk aan precies al die regels. En dus we schieten er niks meer op.
Althans, het is een van gevecht. Het is een soort van dwijnen met de kraan open eigenlijk bijna. Het heeft gewoon eigenlijk helemaal geen zin.
Nee, nou ja, heel weinig. Ja, nee, eigenlijk niet.
Nee.
Gewoon geen zin.
Nee.
Dus.
Nee.
Oké, okay. Dus, nou, dus wel ja, goede bijdrage. Ja. Dat wel. Dus booking.com. Dus gaat dus booking. Iets anders met de hotels, met de commissies om. Of in ieder geval, hotels hoeven dus niet meer de prijs te matchen op booking.com.
Oh, het zou gewoon zo fijn zijn als er van booking.com maar een AI-versie is. En boom, die rijdt er zo overheen.
Ja, dus booking.com. Ja, boek je hotel dus nu misschien met voor iets minder, misschien niet. Maar het is niet per se een voordeel dus blijkbaar voor de hotels.
Nee, we gaan het zien hoe het afloopt.
We gaan zien hoe het afloopt. Ja. Anders kun je nog een tent op die. Anna, ja. Microsoft.
Microsoft, ja jongens. Ik ga het hebben over Microsoft vandaag. Mm-hmm. Want het gaat over een laptop die zij onlangs hebben gelanceerd. En die heet Copilot. Ik ben zelf niet van de Microsoft laptops, dus ik heb geen idee. Maar mensen die Microsoft of Windows gebruiken, die zal het waarschijnlijk wel iets zeggen. En er is een AI-tool geïntegreerd in die laptops. En dat heet Recall.
Recall.
En Recall is een AI die screenshots maakt meerdere keren per minuut van jouw laptop.
Spicy.
Ja, dus hij maakt dan aan de hand daarvan een soort van tijdlijn met wat je allemaal hebt gedaan. En het idee is dat het van je fotografische geheugen gaat worden. Dus ze hebben het gepromoot als easily find and remember what you have seen on your PC with Recall. En ze doen het dus ook echt helemaal in een promotiefilmpje, zeg maar, van, van dus die lancering van die laptop. Helemaal van, je kan alles eenvoudig terugvinden wat je hebt gedaan die dag. En, maar goed, er is dus enorm veel commentaar opgeleverd, zoals ik jullie aan jullie reactie, zeg maar, een beetje doorkreeg. Ja. Want iedereen zei meteen, ja, maar hoe zit het met je privacy? Want hoe gaat Microsoft dus deze gegevens bewaren? Nou, ja. Microsoft meteen de verdediging en die zei, nee, want het is wordt alleen maar lokaal. Dus gewoon alleen op je laptop opgeslagen. En, maar er zijn een paar van die, veiligheidsexperts die bijvoorbeeld de Recall voor de lancering al Recall op zijn eigen laptop heeft weten te krijgen. En die hebben het dus allemaal getest. Ja. En het is dus ook nog eens zo dat zij, als je de AI aan hebt staan, dan maakt hij de screenshots van jouw wachtwoorden als je die invoert, bijvoorbeeld. Dat komt gewoon allemaal terug. Ja. Maar wel van DRM-content blurt hij wel. DRM-content is gewoon als je series kijkt of boeken, weet je wel. Auteursrechten te maken heeft natuurlijk. Okay. Dat heeft hij dan wel heel netjes uitgeblurd. Maar wachtwoorden hebben ze dat niet gedaan. Dus nou, daar werd natuurlijk enorme ophef over gemaakt. Van hoe kun je dat nou vergeten? En dan met deze AI. Dus nou, Microsoft had eigenlijk eerder gezegd van, we trekken eigenlijk voor de lancering van die laptops, doen we dan Die AI halen we dan eruit. Nou, nu hebben ze hem toch weer teruggezet.
Ja.
Maar niet dat hij standaard aanstaat. Want dat was eigenlijk ook het ding. Hij staat eigenlijk bij default aan. Dus het was de eerste instantie. En nu hebben ze het eigenlijk default uitgezet van, het is maar, oké, je moet hem zelf echt zelf aanzetten om te kunnen gebruiken met de screenshots.
Okay. Dus nu opt-in in plaats van opt-out.
Wat zeg je?
Het is nu opt-in in plaats van opt-out.
Precies, ja. En en ook bijvoorbeeld, weet je, dat de mensen zeggen, ja, voor recherchezaken en zo, als mensen dan in je laptop moeten kijken, dan is het, dat kan eigenlijk ook niet zomaar. Want als het lokaal wordt bewaard, dan, en iemand gaat gewoon je laptop in, kan hij gewoon al je gegevens, wat je ook doet op je laptop, kan hij gewoon allemaal verzamelen. Je zoekresultaten, gewoon alles.
Ja, alles gezien. Welk doel dient dit?
Nou ja, dat je dus...
Al die screenshots?
Nou ja, hoe zij het promoten is, easily find, remember what you've seen with your PC. Dus gewoon je fotografische geheugen.
Ja, oké, maar is dit voor mij of is het voor de AI dat die jou beter kan helpen? Wie helpt
het
dit?
Is gewoon voor jou.
Dus mij
hij,
toch niet?
En dat, hij maakt het een soort van tijdlijn van wat je die dag allemaal hebt gedaan. En dan kan je een soort van, ik heb een soort van demootje gezien. En dan kan je dus een soort van terugscrollen van, oh ja, dat heb ik op dat moment gedaan.
En dan
zie je dus gewoon al je schermen van, oh ja, dit heb ik aan gewerkt van dat moment.
En dit wil je weten.
Ja. Nou ja, ik ging dus even naar, maar even een brainstorm. Ja. Waarvoor zou dit nou bijvoorbeeld heel handig zijn? Dus ik ging denken, nou, bijvoorbeeld, stel je voor, je moet op je werk zeggen wat je eigenlijk gedaan hebt die dag. En dan denk je, ja, shit, wat heb ik eigenlijk gedaan die dag? Zeg maar, omdat je natuurlijk in de weer bent. Je hebt e-mails, je hebt meetings, je hebt dit, je hebt zus en zo. Ja, dan kan het bijvoorbeeld wel een heel goed samenvatten zijn.
Maar wat voor werkgever heb je dan?
Ja, dan ga je het niet naar vragen.
Nee, dat klopt. Maar ik bedoel meer van, probeer scenario's.
Ik wil wel even jouw scherm even zien. Mag ik even tussen
nee, mag ik 200 niet, screenshots? Kan je die even doormailen?
Nee, maar jij kan wel kijken naar je eigen schermen van waar wat je hebt gedaan die dag, zeg maar. En daar kan je dus natuurlijk bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb hier en hier aan gewerkt en zoveel minuten en weet ik het wat. Zoveel tijd was ik hier bijvoorbeeld aan kwijt.
Dus het helpt alleen werkgevers in dit geval, niet werknemers.
Niet alleen, maar ik ben dus wel benieuwd. Kijk, iedereen is natuurlijk heel kritisch hierop van waarom zou je dit willen, zeg maar. Maar ik vind het juist leuk om te nadenken, ja, waarom zou je dit willen? Zeg maar, want Microsoft...
Ja, waarom dan?
Nou ja, dat vraag ik ook aan jullie.
Dus voor shady werkgevers die hun werknemers niet vertrouwen.
Ja, misschien. Of heb jij een idee met waarom dit...
Het enige wat ik zelf heb, is ik bewaar, zoals jullie misschien weten, heel veel op mijn bureaublad. Mm-hmm. Dus dat is een enorme ravage aan screenshots met name. Dus dan zie ik iets en dan maak ik even een screenshot. Maar heel vaak denk ik, oh ja, dit is niet ISO. Dit is niet oké. Okay, en het is een rommeltje. En ik moet naar een klant en mijn desktop moet er netjes uitzien. Dus dan gooi ik alles weg.
Ja.
Maar soms denk ik wel eens, dan heb ik ook angst van, gooi ik nu iets weg wat ik misschien toch heel belangrijk... Want ik heb het gevonden en ik heb een screenshot gemaakt.
Ja.
Dus dan ben ik het kwijt.
Ja.
En ik had vroeger nog wel eens zo'n mapje troep. En dan ging daar dus een... Dus dan had je binnen troep had je dan troep 1, troep 2, troep 3. Dus dat waren dan al die desktops. En dan bewaarde ik het nog. Maar ja, dat gooi je dan ook weer weg. Ja, dat je dan nog iets kan terughalen misschien. Maar ja, dan moet je ook maar net weten.
Ja, dat ja. Ja,
maar dan is Copilot toch ook niet helemaal ISO-proef? Copilot Plus.
Nee, het lijkt me ook ingewikkeld. Ja, en wat ik er ook niet helemaal aan snap is waarom zou nou zo'n Microsoft weer denken van, kom, we zetten dit standaard aan.
Ja.
Heb je nou niet dat geleerd wel, van het verleden, denk ik
Nee,
dan.
Dat denk ik dus ook. Maar dat vind ik sowieso van die big tech dingen. Dat ik echt denk, waarom denk je hier niet
maar big
over
tech,
na?
Maar big tech, als ik iets wil geleerd van de afgelopen decennia misschien wel, is dat big tech altijd over de grens start en dan voor de grens uitkomt.
Ja.
Ja,
ze starten gewoon over de grens en dan kijken ze wel hoe ver ze gaan. Ja. En dan worden ze teruggefloten door de EU of weet ik, door de gebruiker. En ze zeggen, natuurlijk, draaien we terug.
Ja.
En als het niet, want ze hebben waarschijnlijk nog 100 features die ook over de grens zijn. Maar ja, maakt hun niet uit. Als zij er 50 teruggeroepen krijgen, dan hebben ze er nog 50 die over de grens zijn. En dan kunnen ze weer lekker door.
Ja.
Kijk maar hoeveel boetes dat Google en de weet ik veel wie allemaal krijgen continu. Dat weten ze donders goed dat ze daar boetes voor krijgen. Mm-hmm. Maar ze hopen gewoon dat ze heel lang genoeg niet gepakt worden, zodat ze heel veel data kunnen krijgen.
Maar aan nog even, is het nou echt een laptop, dus de hardware en dus het is en de laptop zelf?
Mm-hmm.
Ja. Dus het is echt
het is echt, en daarom is het net, dat mensen wisten het ook al te kraken op laptops die niet Copilot zijn bijvoorbeeld. Dus het was eigenlijk voor de lancering werd het al gehackt en gebruikt. En toen gingen mensen dus allemaal analyses maken over die AI. En dat soort dingen ging het allemaal uittesten. En toen was het allemaal weer een grote discussiepunt geworden.
Kijk, het enige wat ik wel kan voorstellen is dat dus die AI, dus die Copilot, die leert van jouw gedrag. Toch? Dat zou dan kunnen. Maar dan denk ik, waarom neem je screenshots? Je kan er gewoon meekijken en dat meteen verwerken. Dan hoef je niet per se een screenshot van te maken, denk ik. Maar dat is nog een ander ding. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Die leert van hoe jij je laptop gebruikt en wat dus handig is, wat je nodig hebt. Stel, je werkt in de juridische industrie. Mm-hmm. Dat zij denkt, hij werkt in veel geschillen, veel burgerdingen. Nou, prima. En dus dat hij jou kan helpen met, deze wet is dat. Als je een keer in de toekomst ergens mee bezig bent.
Ja.
Dat hij gezien heeft van, je bent hier veel mee bezig. Ik noem maar wat.
Ja.
Dus even een zijstraat. Hè?
Ja,
maar,
ja. Nou, kan me ook wel... en weet je wat ik ook dacht? Als het zogenaamd lokaal wordt opgeslagen, hoeveel geheugen neemt
het
dan in?
Ja, dat moet toch ook heel veel innemen?
Dat moet toch heel veel innemen als dat een paar screenshots per minuut...
Moet je toch even limiteren naar 30 dagen of zo? Want anders loopt je hele schijf...
daarom. Mag je weer een nieuwe laptop kopen? Het is te vol.
Ja, heb je dat weer.
Ja. Moet je toch weer cloud nemen?
Moet je weer een abonnement nemen? Ja,
moet je weer een abonnement nemen?
Misschien is...
Ja, is dat de gedachte eronder? Ja, precies. Hoeveel geheugen neemt het in? Dat staat er helemaal nergens op.
Wedden dat ze binnenkort met heel dure externe harde schijven komen, Microsoft.
Ja,
ik denk het.
Ik dacht echt bijna van die shady ding van, stel je voor dat je dan, aan een gedeeld document werkt en dat je dan even een vorige versie wil terughalen over wat er is gebeurd. Of dat je dat dan heel makkelijk door die screenshot kan terughalen van wat er eerst was en versus wat er nu staat. Ik dacht ook bijna van, misschien als mensen je slacken en dan verwijderen ze het weer, dan heb je toch een screenshot wat ze hebben gestuurd.
Ja, maar goed, je hebt bijvoorbeeld, als je ook in Google Docs werkt, je hebt revisies, weet je wel, je kan dat terughalen. Als je kwijt bent op welke website je was, kan je door je geschiedenis heen. Je hebt al zoveel tooling om terug te gaan, zou je zeggen. Dus waarom is het...
Ja, ik snap niet waarom het verkocht wordt als fotografisch geheugen. Nee. Dat is gewoon echt mega raar.
Wij missen even hier de praktische toepassing.
Ja, totaal. Dit, maar iedereen. Ja. Zeg maar letterlijk, niemand is hier enthousiast over. Iedereen denkt, waarom bestaat dit?
Ja.
Nou. Zeg maar, waarom zou je dit willen? Maar goed, ik ben heel, benieuwd als dit echt uitgebracht wordt. En misschien komen we op een gegeven moment over een paar maanden mensen tegen die dit super handig vinden. Ja. Om wat voor reden dan
er
ook.
Er moet een use case zijn waar ze over na hebben gedacht van...
Precies, maar wij zijn niet de doelgroep. Dat is één ding wat heel duidelijk is.
Dat is wel duidelijk nu.
Ik ben heel benieuwd wie wel de doelgroep is.
Ja. Ja, ik ook.
Dus ben jij de doelgroep? Mail dan.
Nee. Meld ons bij ons.
En op TikTok. Ja. Zet een reactie op TikTok.
Ja.
Heel goed. Ja,
en ik
ben
moet
jij
wel,
de doelgroep?
En dat was heel leuk trouwens. Ik
of
heb
weet
deze...
jij het antwoord?
Ja. Ik heb deze tip gekregen van een van onze klanten. Dus die heeft me dit doorgestuurd. Echt? Omdat hij onze podcast iedere vrijdag...
Even shout-out.
Ja, Hakelparts Arjan.
Arjan.
Ja,
wat
die appte mij. Die zei, dit is misschien leuk voor je podcast.
Top.
Dat is toch leuk.
Bedankt Arjan.
Ja, dank je.
Dat is een goeie. Nou, het was zeker een goeie. Goeie tip. Goeie tip van Arjan. Ja, jongens, dan zijn we er weer. Dan hebben we alle drie de topics weer gehad. Een aflevering dus waarin we keken naar de screenshots van Microsoft's Copilot Plus. Daten voor boeren met agri-matching en averechtsbeleid. Misschien wel voor hotelboekingen. Anna, Robert, bedankt voor jullie bijdrage. We zijn aan het einde van aflevering 11, seizoen 4 gekomen. Wat de laatste is van seizoen 4.
Ja.
Als ik het goed begrijp. Dan bedank ik jullie dus voor jullie bijdrages.
Jij ook, Michiel.
Ja, thanks, Michiel. Ook voor dit seizoen ga eenmaal worden.
En voor je presentatie, Michiel.
Ja,
graag gedaan, jongens. Ik bedank onze luisteraars voor hun tijd, voor het kijken, voor het luisteren, voor alle interacties die zij met onze content hebben. Vergeet ons niet te volgen op Instagram of TikTok via Digitale Slagkracht voor extra content. En dat was hem dan. Einde van seizoen 4. Bedankt voor iedereen. En misschien tot volgende keer.
Yes. Doei.
Doei.